Hi, wat leuk dat je luistert naar deze podcastaflevering. Mijn naam is Kimberly Garekamp en ik coach ambitieuze ouders met jonge kinderen naar meer rust en balans. In deze aflevering ga ik in gesprek met Chantal Jansen. Chantal is alleenstaande moeder van 4 jonge kinderen en heeft daarnaast een eigen bedrijf in HR en arbeidsrecht. Chantal gaat uiteraard vertellen hoe zij het allemaal doet. Al die ballen hoog houden met 4 jonge kinderen als alleenstaande moeder. En dat in combinatie met haar druk bezette baan. Daarnaast geeft ze een aantal interessante tips over het ouderschap in combinatie met het werknemerschap. Vanuit haar expertise natuurlijk. En het is echt een mix van tips en eerlijke en persoonlijke verhalen. Waarbij Chantal aan het einde nog een mooie boodschap heeft voor alle druk bezette ouders. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hi Chantal, superleuk dat je er bent in de podcast. Ik vind het echt onwijs leuk dat je er bent. En voor iedereen die jou nog niet kent, zou jij jezelf kunnen voorstellen?
Ja, dat kan ik. Nou ja, mijn naam is Chantal Jansen. Alleen daar krijg ik al 100 opmerkingen over en grapjes. Nee,
Ja.
niet de Chantal Jansen. Ja, ik woon in Ewijk, 4 kleine kindjes. Mijn bedrijf heet Wetenswaardig en ik geef HR en arbeidsrechtadvies aan werkgevers.
Ja, superleuk. Ja, wij hebben elkaar leren kennen op een netwerkevent, of nou in ieder geval een business event
Ja.
van Tineke Zwart.
Ja.
En ik weet nog heel goed, volgens mij is dat een jaar geleden nu zo ongeveer.
Ja, bijna wel.
Zoiets. En ik weet nog heel goed dat ik jou leerde kennen en dat je inderdaad aangaf van ja, ik ben moeder. Volgens mij zelfs alleenstaande moeder, toch?
Ja.
Ja, van 4 jonge kinderen. Want hoe oud zijn jouw kinderen?
Mijn kleinste is nu net in augustus 2 geworden, Liam. Ik heb een zoontje van 4, Daniel. Ik heb een zoontje van 5, Nathan. En ik heb een dochter van 7, Jesslyn.
Ja, kijk, dat is gewoon echt, echt allemaal jong.
Ja.
En ja, we raakten aan de praat en ik had superveel bewondering voor jou in hoe je dat en allemaal doet als alleenstaande moeder met 4 jonge kinderen en ook nog eens nou ja, een succesvolle business runnen.
Ja.
Dus ik ga maar meteen met de grootste en ook wel denk ik de moeilijkste vraag aftrappen. Ja, hoe doe je dat allemaal?
Ja, volgens mij is dat echt de vraag. Zelfs Tineke Zwart heeft mij die ooit gesteld. Dat is gewoon de vraag die ik altijd krijg. Hoe dan?
Ja.
Hoe doe je dit? En ja, aan de ene kant is het gewoon doen. Weet je, het is niet anders. Ik ben alleenstaande moeder van 4 kinderen. Ja, als ik het niet doe, wie dan? Maar aan de andere kant is het denk ik ook wel loslaten. Loslaten, pick your battles. Niet overal te moeilijk over doen. Niet het perfect willen. Ik weet nog, toen ik 1 kind had, dus alleen mijn dochter. Weet je, bij je eerste wil je alles perfect doen. Maakt niet uit wie jou waarschuwt. Je hoeft niet een hele perfecte kinderkamer te hebben. Die wil je.
Ja,
Je wil
ja.
alle speelgoed hebben voor je kinderen. Alles wil je perfect doen. En dan red je niet met 4 kinderen. Met 4 kinderen ga je echt wel keuzes maken. Met waar ga ik wel moeilijk over doen? Waar ga ik niet moeilijk over doen? Mijn dochter mocht nooit snoep eten. Nee, dat moest allemaal perfect. Nou, als ik nu zie wat die kleinste allemaal binnenkrijgt. En ook schermtijden. Die kleinste die loopt nu rond met een tablet. Weet je, je gaat wat makkelijker worden. En je moet perfect worden in plannen. Alles
Ja.
opschrijven. Ja.
Ja, want hoe zien jouw werkweek eruit qua werkverdeling? Is dat echt een soort standaard of is het elke week kijken hoe je het kan gaan doen?
Ja, nou, ik heb echt wel een regelmaat. Ik werk bijna alle dagen, behalve de woensdag. Je moet je voorstellen, op maandag dan bijvoorbeeld, dan, ik heb wel een ritme in de ochtend. Ik begin boven, ik slaap boven op zolder en dan slaapt de kleinste ook bij mij. En wij worden wakker om 6 uur en dan ga ik hem op zolder aankleden, mijzelf. Dan gaan we naar de eerste verdieping, daar kleed ik de andere 3 op, om, dan gaan we tanden poetsen. Etcetera. En dan gaan we naar beneden. Beneden ga ik voor hun eten maken. Ze hebben zelf allemaal taakjes. Zelfs die kleinste van 2 is dat zij hun sokken aan moeten doen, schoenen aan moeten doen, tasjes moeten aangeven aan mij, broodtrommels moeten erin. En ondertussen gaan zij aan tafel zitten, eten. Ik maak de rest klaar. En dan gaan we met z'n allen om 19:30 naar de kinderopvang. Dan breng ik ze daar naar verschillende lokalen. En dan ga ik door naar werk. En meestal heb ik op maandag heb ik wel thuiswerkdagen. Soms moet ik naar kantoor. Dinsdag en donderdag hebben we echt wel de standaard kantoordagen. Vrijdag soms ook wel. En op woensdag ben ik vrij. Dus en ik meestal ga ik wel op tijd weg bij als ik op kantoor werk, denk rond 4 uur, 4:30, om eerst snel de boodschappen te doen, om te gaan koken en dan de kinderen om 4:15, 5:30 op te halen. Ja, en dan heb ik ze opgehaald, dan geef ik ze eten, gaan we nog even beneden spelen. Op tijd rond 7 uur gaan we naar boven, voorlezen, douchen. Nou, eerst douchen, dan voorlezen. En dan om 7:30 liggen ze allemaal op bed. En dan heel vaak ga ik in de avond nog mijn laptop open doen. Nadat ik in de avond nog alles meteen heb schoongemaakt. Een broodtrommeltje voor de volgende dag heb klaargemaakt. Dan ga ik nog even werken.
Zo, maar wel heel mooi om te horen dat er zoveel routine in zit.
Ja.
En dat de kinderen ook zo goed meehelpen. Want ik
Ja,
denk dat
moet.
dat, ja, dat, ik denk dat dat het is. Ik krijg heel vaak ouders bij mij die dan vragen van ja, maar mijn kind luistert niet of die wil het niet. Maar jij geeft inderdaad wel aan van ja, bij mij is er gewoon geen andere optie. Dus het moet gewoon.
Nee. En nu wil ik niet zeggen dat mijn kinderen zo denderend zijn, want die mogen ook bij vooral twee daarvan moet ik ze 100 keer zeggen: schoenen aan. Ondanks dat ze weten dat ze het moeten doen, dus dan moet ik ook echt wel zeuren. Maar ja, sommige dingen zijn standaard. Hetzelfde als in de avond soms, dan willen ze een toetje en dan ben ik nog bezig met die kleinste. En dan weten ze zelf een bakje naar de keuken brengen, zelf een toetje pakken. En die oudste, die weet dat ze eigenlijk altijd ook voor de kleinste een toetje maakt. Dus dan gaat ze haar. Vlaag gaat ze dan ook voor de kleinste maken en die zet ze neer. Dus ze weten wel, ik probeer wel een soort routine altijd te hanteren, is dat zij weten wat er van hun verwacht wordt. Dus ondanks dat
Mooi.
mijn werkweek helemaal verandert, voor hun blijft het wel altijd standaard een beetje.
Ja, mooi. Dat is ook heel waardevol natuurlijk voor kinderen. En dat is eigenlijk ook, ja, die duidelijkheid
Ja.
is ook iets wat kinderen heel graag willen ook.
Ja, zeker.
En is het nou zo, want ik denk dat dat ook een vraag is nu voor de luisteraars, en die heb ik zelf ook van, ja, dan heb je inderdaad die weken, die heb je in routines en dat is ja, allemaal best wel heel erg duidelijk voor iedereen. Maar er zijn natuurlijk ook momenten dat er een van je kindjes ziek is, of jij bent ziek, of er is iets.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? Hoe, ja.
Ja, dat stort mijn wereld in. Nee, ja, weet je, dat zijn eigenlijk de lastige momenten. Ik zeg altijd, ik heb het perfect geregeld totdat iemand ziek wordt of wat dan ook. En nu moet ik wel zeggen, nu ik eigenlijk voor mezelf werk, dat ik de momenten dat een van mijn kinderen ziek is, minder heftig ervaar, omdat ik best wel veel ruimte heb. Ik heb natuurlijk gewoon een kantoorbaan, ik heb niet echt fysiek werk, ik kan nog gewoon vanuit huis werken. Dus als ik gebeld word, de kleine is ziek, dan kan ik gewoon naar huis komen, dan kan ik diegene ophalen, dan kan ik 9 van de 10 keer worden, nu ook al wat groter, als ik ze een paar zetten omhoog geef, ze gaan lekker rustig op de bank liggen, kan ik nog wel wat doen. Maar
Ja.
als ik zelf ziek ben, net als vorige week, ja, dat is echt wel killing, want dan kan ik gewoon niet voor de kinderen zorgen en dat geeft wel echt stress.
Ja, en hoe heb je dat opgelost dan, als je dat zelf dan inderdaad hebt?
Ja, vorige week had ik dan geluk omdat mijn familie bij me was. Die hebben toen echt wel voor de kinderen gezorgd en ze naar de opvang gebracht, of naar school gebracht en weer opgehaald. En op andere momenten, en dat hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe ziek ik ben, maar als ik echt niks kan. Ik heb nog een oppasmeisje of ik heb buren die ik kan bellen om te vragen, ja, zouden jullie echt de kinderen kunnen ophalen en erheen kunnen brengen? Of bijvoorbeeld een ouder ophalen en de oppas brengen. Dus dan ben ik een beetje de eindjes aan elkaar aan het knopen. En dat zijn wel uitdagingen hoor.
Snap ik, maar wel fijn. Fijn dat het wel, nou, in ieder geval ook in de omgeving een vangnet is.
Ja.
Heeft dat er ook voor jou voor gezorgd dat je daar ook rekening mee hebt gehouden met waar je woont? Ja, dat je dicht bij bekenden wil wonen of.
Nee, want ik woon eigenlijk helemaal. Ik woon echt in de middle of nowhere
Ah.
in Ewijk. Dus dat is echt niet bij bekenden en bij familie. Want eigenlijk wonen al mijn vriendinnen en mijn zus en zo, die wonen allemaal in Arnhem. Dus een half uurtje
Oh.
rijden. Nee, dus Ewijk is echt een beetje gekomen toen ik nog met mijn ex was. Is dat hij wilde niet naar Arnhem wonen. Ik wilde niet in Nijmegen wonen. En dan krijg je een dorp ergens tussenin.
Ja, precies in het midden, ja.
Ja, we zijn daar gekomen. Maar achteraf moet ik zeggen dat ik wel heel blij ben met de keuze. Het is echt wel heel kindvriendelijk. We wonen nu echt wel zo'n standaard nieuwbouwwijk. Ja, het is ook wel echt wel een beetje ons kent ons in de buurt. En dat vind ik wel heel fijn. Ze kennen bijna al die ouders kennen wel een beetje mijn situatie. Want het is natuurlijk heel kleinschalig allemaal.
Ja.
Maar dat zorgt wel, omdat je 4 kinderen hebt. Al die kinderen hebben natuurlijk vriendjes en vriendinnetjes op school. Dus al die ouders kennen mij ook. En ik ben ook echt niet te beroerd, ondanks dat ik 4 kinderen heb, om vriendjes en vriendinnetjes bij mij thuis te hebben. Ik heb soms echt 8 of 9 kinderen thuis.
Oh, wauw.
Kinderopvang. Dat vind ik, ja, geweldig. Ik geniet daarvan. Dus ja, dat zorgt ook wel een beetje voor dat ouders dan ook soms wel zoiets hebben van, nou, ik kan haar ook wel helpen.
Nou, fijn. Heel mooi. Dat is,
Ja.
ja. En doe jij al, ben je al ondernemer vanaf de geboorte van je eerste kindje?
Nee,
Of?
die was 11 maanden. Mensen verklaarden mij voor gek vorig jaar juli. Maar vorig jaar
Ja?
juli ben ik voor mezelf begonnen. En toen was de jongste bij mij 11 maanden. En ik liep al wel langer met de gedachte hoor, dat ik voor mezelf wilde gaan beginnen. Het ondernemerschap, ja, dat trok mij wel. Maar elke keer werd ik opnieuw zwanger. Toen dacht ik, ja, dat is niet het moment.
Ja.
Bij de laatste dacht ik, ja, ik ben er nu gewoon echt wel klaar voor. En ik stond ook al op een punt in mijn carrière dat ik dacht van, ja, ik moet nu keuzes gaan maken. En wat wil ik nu? En toen dacht ik, ja, het is nu of nooit. Toen heb ik ook echt rigoureus gewoon ontslag genomen. En ik dacht van, ja, ik wil niet half-half iets gaan doen. Nu ga ik gewoon de stekker eruit trekken. Nu ga ik gewoon beginnen voor mezelf. Maar dat vonden
Wauw.
mensen in mijn omgeving wel heel raar.
Ja, dat snap ik wel. Want het is natuurlijk best wel een hele grote stap überhaupt om te gaan ondernemen. Laat staan
Ja.
als je en nog zo'n jong kindje hebt en nog drie anderen.
Ja.
En is het een keuze geweest vanuit ambitie of ook voor een stukje toch meer je eigen tijd in kunnen delen als ondernemer? Of ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd het verschil
Ja.
voor jou tussen in loondienst werken en ondernemerschap wat betreft het combineren met je gezinsleven.
Het is een combinatie van verschillende redenen. Het is aan de ene kant echt wel die vrijheid in doen wat je wilt. Nu draaide ik al wel een beetje mijn eigen toko, moet ik zeggen, als consultant. Maar weet je, in loondienst moet je doen wat er van je verwacht wordt. Qua opdrachten, weet je, deze kant willen we opgaan, dus jij moet die kant ook al opgaan. En ik had zoveel ideeën over abonnementstructuren. En god, daar had ik iets in mijn hoofd van, god, we kunnen op Instagram live iets doen. Ja, nu werkte ik bij een accountantskantoor en als er iets strak geregeld is, dan is dat het wel.
Ja.
Dus ik werd ook wel heel vaak teruggefloten van, ja, maar dit kan niet. En dit heeft met compliance te maken. En dit kun je niet zo vormgeven. Dit moet langs 300 schalen een lager weer gaan. En dan had ik bijvoorbeeld iets bedacht met actualiteit. We hebben natuurlijk met arbeidsrecht heel veel te maken met actualiteiten. En dan gaf ik bij ons bij marketing en communicatie gaf ik aan, oh, morgen komt er een wetsvoorstel, komt er in de lucht en die wordt aangenomen. Dus kunnen jullie dit en dit posten? Ja, uiteindelijk werd het 3 weken later gepost, omdat het helemaal geredigeerd weer werd. Ja, en daar liep ik wel echt wel op leeg. Dus enerzijds was het echt wel mijn creativiteit, dat ik gewoon zelf kon doen wat ik wilde.
Ja.
Maar aan de andere kant ook echt wel de vrijheid, maar ook wel echt wel het financiële stuk. Want mensen denken met het ondernemerschap, ja, dat is eng, want je bent alleenstaande moeder van 4 kinderen. Maar het ondernemerschap heeft me ook wel echt wel de ruimte gegeven dat ik kan schalen, dat ik gewoon meer kan doen, ik kan mijn huurtarief omhoog gooien. Weet je salaris is maar je salaris. En dat is iedere maand hetzelfde.
Ja.
Ja, en ik kwam daar gewoon weinig van rond. Terwijl ik op zich best wel een goed betaalde baan had. Maar 4 kinderen in een koopwoning met een auto is best wel, ja, is gewoon prijzig.
Absoluut, ja.
Veel betaald. En ja, nu met het ondernemerschap, ja, daar kan ik gewoon alle kanten mee op. Dus dat geeft mij zoveel vrijheid.
Ja, interessant. En tegelijkertijd, ja, jij zegt het zo, maar ik denk dat, nou ja, wat je zelf ook aangaf, echt voor heel veel mensen dit echt een hele, misschien wel te grote stap zou zijn geweest. Dus het
Ja.
zegt ook wel iets over hoe jij bent en ook hoe
Ja.
je in het ouderschap staat, denk ik.
Ja, denk ik ook. Ik zie ook wel overal kansen in. Ik denk
Ja.
dat dat wel iets typisch voor mij is. Want ik heb hier ook gesprekken met medewerkers natuurlijk. Want ik doe ook HR-advies. En dan hoor ik medewerkers heel angstig praten over, ik wil mijn baan vasthouden, want ik ben een alleenstaande moeder van een kind. En ik heb deze baan nodig, de vastigheid. En dan denk ik alleen maar, oh mijn god, ik zal me niet vertellen wat ik heb gedaan.
Of juist.
Ja, maar ik probeer ze dan wel aan te geven van er zijn zoveel mogelijkheden. De banen liggen nu voor het oprapen. Weet dat je buiten deze organisatie ook dit en dit kan. En dan zie ik hoe zij daar zo terughoudend in zijn. En dat heeft gewoon echt met gewoon de persoon te maken. En ik denk wel dat me dat heeft doen beseffen van, oh Chantal, je bent ook wel echt anders. Ik zie overal kansen in, mogelijkheden. Ik ben helemaal niet bang voor dingen dat ik denk van, oh, ik heb dadelijk geen inkomen. Denk ik, ja. En
Nee.
dan, als ik geen opdracht krijg, dan ben ik in 2 maanden ben ik weer ergens in loondienst. Weet je, zo dacht ik. En zo denk ik nog steeds. Maar ja, weet je, wat is worst case scenario wat er kan gebeuren? Dus ik ben daar wel heel makkelijk in misschien.
Nou, mooi. En ook heel mooi natuurlijk als je dat ook ja, daardoor aan je kinderen meegeeft. Want dat is
Ja.
natuurlijk. En is het dan zo dat het meteen ook al heel goed liep, je bedrijf?
Ja, direct. En dat
Ja.
had ik niet verwacht. En kijk, het verschil is natuurlijk wel, is dat ik doe deels interim opdrachten. En dat eigenlijk een soort verkapt loondienst natuurlijk ook wel, want dat is natuurlijk ook wat er nu in de politiek zit, is dat ik verschillende opdrachten doe bij opdrachtgevers. En bij de ene is dat een heel kleintje van 2 dagen, bij de andere is dat 3 of 4 dagen. Dus dat geeft me ook best wel een steady inkomen, omdat ik elke keer daar voor een aantal uren in de week voor een langere tijd een opdracht doe.
Ja.
En los daarvan doe ik gewoon losse arbeidsrechtadviezen. En dat is eigenlijk hetgeen wat er bovenop komt. Dus ik heb en mijn basisinkomen met de interimopdrachten, plus nog alle losse opdrachten, plus mijn abonnementen. Dus aan alle kanten komt er wel iets binnen. Ja,
Ja.
en ik vind dat spelen daarin vind ik gewoon heel leuk.
Ja, mooi hoor. En heb je in je werk ook te maken met, want daar was ik ook nog wel even benieuwd naar, dat je werkgevers ook informeert in. Als een ouder een kindje verwacht, of als naar al die regelgeving,
Ja.
want die verandert best wel de laatste jaren in ieder geval.
Ja, weet je, dat is mijn werk, hè. Ik
Ja.
kom bij werkgevers en ik probeer ze altijd de basis uit te leggen. Want ik kom natuurlijk ook bij kleinere werkgevers. Ik zit ook gewoon bij grotere. Maar de meeste losse opdrachten doe ik bij wat kleinere werkgevers. En dan probeer ik ze uit te leggen, wat moet je in de basis geregeld hebben? En een onderdeel daarvan is natuurlijk je arbobeleid. En in je arbobeleid regel je dit soort dingen over veiligheid, gezondheid van je medewerkers. Maar ook als jouw medewerker met de mededeling komt, ik ben zwanger, dat je een informatieplicht hebt. Dat je dus uitlegt van hier heb je recht op, daar heb je recht op. Hoe gaan we het inregelen? Wanneer moet diegene een zwangerschapsverklaring aanleveren? Dus dat is enerzijds echt de veiligheid. Aan de andere kant heb je natuurlijk vaak een personeelshandboek of een huishoudelijk reglement, what's in the name. En daarin leg je uit waar mensen dan recht op hebben qua verlofregelingen, hoe hoog de uitbetalingen zijn. Dus ja, dat leg ik zeker uit aan werkgevers.
Ja, en hoe gaan werkgevers daar over het algemeen mee om? Want ik kan me voorstellen dat zeker voor kleinere werkgevers met dus een kleiner team,
Ja.
dat dat best wel een shock kan zijn. Eén, wat er allemaal bij komt kijken. En twee, dat je gewoon een medewerker waar je waarschijnlijk heel blij en tevreden over bent, echt wel langere tijd even moet missen.
Nou, weet je, op zich staan er allemaal wel positief. Ja, iedereen weet het. Ze staan er allemaal positief tegenover. Zeker op papier. Op papier is het allemaal perfect geregeld en weten ze het.
Ja.
Maar ik ben best wel vaak bij werkgevers gekomen die in de praktijk dan hebben meegemaakt van, goh, ik heb het goed op papier geregeld en ze heeft hier allemaal recht op. Maar waarbij zij heel erg het gevoel hadden, de werknemer loopt de kantjes ervan af. Van, oh, ik ben nu zwanger en dan ga ik me ziek melden. En dan ging ze met verlof en na het verlof ging ze nog rekken. Ja, dat werkt wel irritatie op bij werkgevers. Los van het feit of het waar is of niet waar is. Maar
Ja.
dat zie je in de praktijk vaker. En ik denk dat de irritatie vaker komt van dat rekken en het niet komen werken. Of de kantjes naar hun zeggen ervan aflopen. Dan daadwerkelijk gewoon zwanger zijn, met verlof gaan en gewoon weer lekker aan het werk gaan.
Ja, precies, precies. En zijn er dan inderdaad ook, uiteraard zijn die er, maar de plicht vanuit de zwangere, om zo maar te zeggen, zijn daar hele heldere regels voor? Dus in hoeverre je je voor wat ziek mag melden bijvoorbeeld, of is dat lastig?
Nee. Als je gaat kijken naar gewoon de normale verlofregelingen voor de moeder of degene die gaat bevallen, dat is gewoon je normale zwangerschaps- en bevallingsverlof. Die gaat in 4 tot 6 weken voordat je gaat bevallen. En dan loopt die nog, wat is het, 10 tot 12 weken door. Je hebt in totaal 6 weken verlof. Dat is het recht wat je hebt. En daarna kun je ouderschapsverlof opnemen. En die ouderschapsverlof is 26 weken, waarvan de eerste 9 weken in het eerste jaar betaald is. Dus dat is waar je normaal gesproken recht op hebt. En wat je vaker ziet, is dat zwangeren ergens gedurende de zwangerschap, als je een perfecte zwangerschap hebt, niet, maar vaak zie je wel, is dat naarmate ze verder komen in de zwangerschap, is dat ze zich moeten gaan ziek melden. Of dat al gedeeltelijk is of volledig. Dan krijgen ze een harde buik of ze worden wat vermoeider. En dan gaan ze zich ziek melden. En dat maakt in principe de reden niet uit. De bedrijfsarts kijkt daarnaar. Tenminste, als je een goede werkgever hebt, die gaat jou inplannen bij een bedrijfsarts. Die gaat daarnaar kijken. Die geeft in de terugkoppeling ook aan bij de werkgever van, goh, dit is ten gevolge van zwangerschap. En dan doet de werkgever de melding bij het UWV. En de werkgever voelt daar niks van, want die krijgt
Nee.
gewoon ziektegeld doorbetaald. Het enige wat je dan moet missen is de werknemer zelf. Maar qua financiën maakt dat het minste uit. En daarom zijn bedrijfsartsen daar ook wat makkelijker in, omdat ze denken, ja, goh, het ongeboren kind moet beschermd worden. Dus dat gaat altijd vaak voor alles. En de werkgever die voelt het toch niet. Dus het is ten gevolge van zwangerschap en blijf maar wat langer thuis.
Ja, exact. Nou ja, mooi dat het zo geregeld is natuurlijk. Dat,
Ja.
ik heb zelf, werkte ik ook in loondienst bij mijn beide kinderen, bedenk ik me nu. En ik heb bij beide keren gehad dat ik ook eerder moest stoppen, maar gewoon abrupt. Dus bij mij
Ja.
was het gewoon, ik wilde graag door, door, door. En op een gegeven moment zei mijn lichaam gewoon letterlijk, het kan niet meer. Was wel gelukkig echt maar een paar weken voordat ik met verlof zou gaan. Maar ik voelde me daar als werknemer zijnde juist heel, nou ja, bijna schuldig over. Dat ik dacht, terwijl dat natuurlijk, terwijl zij, mijn beide werkgevers toen totaal niet zo dachten hoor. Maar het blijft toch iets, ja, een soort wisselwerking dat je het ook wel weer goed wil doen. Maar ja, het kindje is ook het
Ja,
belangrijkste.
dat is op dat moment ook echt het belangrijkste, weet je. En ik denk als je goed werkgever hebt, die weet ook, dit is tijdelijk, dit hoort bij het leven. Het is geregeld, je krijgt ervoor betaald vanuit het UWV. En als het goed is, na 3 maanden, komt je werknemer ook gewoon weer terug.
Ja,
Ik zie wel eens
exact.
werkgevers die het van tevoren nog willen regelen met de werknemer. Van, goh, als je terugkomt, dan ga je zoveel uur werken. Dan ga je die opleiding doen of dit zijn je mogelijkheden. En waarbij ik altijd tegen die werkgever zeg, ho, stop. Bespreek nu even niks met die werknemer. Laat diegene met verlof gaan. En spreek een maand of een paar weken van tevoren met de medewerker. En kijk dan hoe die erin staat. Zeker bij je eerste kind. Ik heb zoveel werknemers gezien die er voor de bevalling en daarna zo anders tegenaan keken. De wereld kon vergaan, de hormonen gaan alle kanten op. Waarbij ouders van tevoren dachten, ik blijf 4 dagen werken. Die daarna in één keer 2 dagen in de week wilden gaan werken. Dus ik zeg altijd, probeer dat echt pas met de medewerker te bespreken. Als het kindje er al is en we weten hoe de bevalling is gegaan. Hoe de kraamperiode is gegaan en hoe de medewerker er op dat moment in staat.
Ja, interessant. En ik spreek natuurlijk veel organisaties en ook veel HR-professionals om inderdaad te kijken van hoe kan die werk-privé-balans nou zo goed mogelijk worden ingericht voor de werknemer, maar natuurlijk ook voor de werkgever. Dus echt dat er, ja, dat het voor alle partijen fijn is. Is dat iets waar jij ook vaak bij helpt binnen organisaties? Of in ieder geval zowel aan werkgeverkant, maar ook aan de werknemerkant?
Ja, ik sta met name aan de werkgeverskant,
Ja.
omdat ik de werkgevers help met beleid maken, met wat ik zei, personeelshandboeken, beleid, doorstroommogelijkheden. En daar is werk-privé-balans zeker een onderdeel, ook met het hele thuiswerken. Thuiswerkbeleid is natuurlijk een onderdeel. Dus daar wordt zeker over nagedacht, tenminste bij de meeste bedrijven wel. Hoe ze dat vorm kunnen geven. Werkgevers staan daar gewoon heel verschillend in. De ene geeft alle vrijheid en de andere werkgever denkt, nee, ik wil dat ze eigenlijk fulltime op kantoor komen zitten, want ik vertrouw het anders niet. Dus die staan
Ja.
alle kanten op. Ja.
Ja, dat is echt een. Ik herken dat ook heel erg, dat grote verschil. En ik denk zelf dat, maar dat is mijn persoonlijke mening daarin, dat hoe meer je als werkgever ook een beetje het vertrouwen hebt in je werknemer, hoe meer je dat ook terugkrijgt. Maar ja, ik snap dat bij jou natuurlijk. Het is advies geven en vervolgens is het aan hen wat ze ermee doen natuurlijk.
Nou ja, het grappige, ik heb daar denk ik een maand, 2 maanden geleden, zal ik even op LinkedIn moeten kijken, ik heb daar een post over geschreven. En die probeerde ik een beetje ludiek in te steken van een medewerker die geacht wordt door de werkgever volledig op kantoor te werken. Want dan zou hij beter werken, want in zijn privé-tijd gaat hij alleen maar dingen voor zichzelf doen. En heb ik volgens mij ergens iets sarcastisch erin gezet. Ja, want als hij op kantoor is, weet de werkgever niet dat hij eigenlijk de halve dag op Funda aan het kijken is naar nieuwe woningen.
Ja,
Dat hij met zijn
exact.
hoofd er niet bij is, want zijn hond is thuis ziek, et cetera.
Ja.
Om aan te geven van, weet je, het heeft er niks aan om je medewerker, om van je medewerker te eisen om volledig op kantoor te zitten. Want daar gaat hij echt niet beter door werken.
Nee, helemaal mee eens. En wat ik ook interessant vind, nu is natuurlijk, tenminste, ja, dat zie ik heel veel voorbij komen. En in mijn wereld is dat nu natuurlijk helemaal booming. En ik denk dus bij jou ook dat, nou, het vaderschapsverlof en het vaders die minder gaan werken, vaders die meer deeltijd gaan werken, is dat iets wat jij ook binnen de organisaties waar jij
Ja.
voor werkt ziet?
Ja. Wel, nog steeds is het vaak wel de moeder die het meeste doet, maar je ziet het nu wel vaker hoor, de papa-dagen. Dus dat de vaders minder willen gaan werken en bepaalde verlofregelingen, net als het ouderschapsverlof, dat ze daar gebruik van willen maken. Maar het is nog wel minimaal. En waarom? Omdat het nog steeds 70% is wat ze betaald krijgen die 9
Ja.
weken. En die 70% kunnen ze dan nog, want je verliest 30% van je inkomen over die dag. Nou, dat kunnen ze nog eventueel wel missen. Maar als je het langer wil dan 9 weken, en dat willen heel veel vaders nu, die willen gewoon echt standaard gewoon 1 dag in de week bij hun kind zijn. Ja, dan is het onbetaald. Tenzij er een cao is waarbij het soms 50-50 is. Maar in beginsel is het gewoon onbetaald.
Oh.
En dat betekent nog wel eens wat voor de inkomsten. En daardoor zie je nog wel eens dat ze dan zeggen van nee, weet je, doe jij dat maar. Of ik blijf toch fulltime werken, want we redden het anders financieel niet.
Precies, oh, dat wist ik niet dat het onbetaald was.
Ja,
Het
ja.
lijkt nu alsof het inderdaad is dat iedereen
Ja.
daarin dezelfde, ja,
Ja.
man-vrouw rechten heeft, maar dat is dus niet zo.
Nee, nee. Nee, dat is hetzelfde met je hebt het bevallingsverlof. Of
Ja.
geboorteverlof heet dat. En dan het aanvullend geboorteverlof. En ook dat aanvullend geboorteverlof. Volgens mij zo'n 5 weken voor partners. Die 70%. En ook nog wel eens 70% van het maximum dagloon. Want dat is wel iets wat denk ik heel veel mensen vergeten. Is dat je recht hebt op 70% of 100% ook tijdens ziekte. Van het maximum dagloon. En zolang je onder het maximum dagloon blijft, dat is volgens mij voor dit jaar iets van 67.000 euro. Als je daaronder blijft, is er niks aan de hand. Dan krijg je gewoon je volledige loon. Maar op het moment dat jij goed verdient en je komt daarboven, ja, dan mis je dat wel flink in je portemonnee. Want dan zak je meer dan 30% naar beneden.
Ja, en dan is het vaak ook geen eens meer te doen als je daar een
Nee.
hypotheek op hebt gebaseerd. En
Nee.
nee, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja.
Ja, interessant is dat wel, want ik denk dat dat nog ineens bij iedereen zo heel bekend is. Misschien wel als je er nu middenin zit natuurlijk, maar niet voor, nou ja, in het algemeen. Als ik zie wat voor meningen erover wel eens op LinkedIn ook inderdaad verschijnen van,
Ja.
belachelijk dat dit en dit is, maar in de praktijk is het dus eigenlijk helemaal niet
Nee,
zo...
nee.
Zo verschillend. Dat,
Nee.
en volg jij ook de trends in het buitenland? Dus dat je kijkt van, dus dan verwacht je dat er bepaalde trends vanuit het buitenland meer eerder naar Nederland gaan komen?
Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel goed weet hoe ze het in andere landen doen. Alhoewel ik wel, maar dat is meer de geruchten die je hoort, dat het in Duitsland en in Denemarken, dat soort dingen, Zweden, dat dat heel goed geregeld is. En dat de
Ja.
moeder dan bijna een jaar thuis kan blijven. Dus dat zijn wel verhalen die je hoort. Zeker van de mensen die in die grensgebieden wonen hier in Duitsland, dat dat dan allemaal in Duitsland veel beter geregeld is. Maar ik heb het niet gevolgd of dat naar Nederland gaat.
Nee, is ook
Ik heb
lastig, hè?
Daar ook eigenlijk niks over gehoord dat het in Nederland komt. Of dat het bevallingsverlof nog wat langer gaat zijn. Ik weet wel, en dat hoor je wel vanuit werknemers, dat ze allemaal die 3 maanden wel heel kort vinden.
Ja.
3 maanden is wel echt net. En daardoor zie je wel heel vaak dat het nu gerekt wordt. Doordat je 9 weken betaald ouderschapsverlof, wat je eigenlijk verspreid kan opnemen. En ik zie in de praktijk wel dat heel veel moeders dat eigenlijk een maand lang eraan vastplakken. En dat ze nog een maand langer bij hun kleine kunnen zijn.
Ja, ik heb dat toen bij mijn eerste kindje was dat nog niet. Die is nu 3,5, maar mijn dochtertje die is 1,5. En toen werkte ik nog in loondienst erbij, toen zij werd geboren. En toen heb ik er zelf toendertijd voor gekozen om. Nou, gewoon, ik had mijn zwangerschapsverlof. En toen ben ik gewoon weer gaan werken. En toen heb ik die laatste 9 weken aan het einde geplakt.
Ja.
En dat vond ik toen heel fijn, want toen was ze al bijna 1 dus. En toen hadden we echt even zo'n ja, moment samen dat ze al wat ouder was. Dan vond ik het ook. Ik vind die babyfase heel leuk, maar het ging ook goed, hè? Dus dat moet ik er
Ja.
natuurlijk wel bij zeggen. Dus ik zat ook in een situatie dat het goed ging. En dat ik dacht van ja, hoe fijn is het eigenlijk om hem dan wat later te doen? En dan was het, ja, daar ben ik heel eerlijk in, niet een noodzaak, maar echt puur dat ik dacht, ja, hier ga
Ja.
ik gewoon gebruik van maken, omdat het mogelijk is.
Ja, en als je het goed doet en goed kan afstemmen met je werkgever, is het mooi. En je moet het natuurlijk kunnen missen, want als je echt een maand lang of langer, dus echt die 9 weken gaat opnemen, het is wel 9 weken,
Ja,
70%. Je moet het
absoluut.
wel financieel kunnen missen. Maar je hebt werknemers die en die 9 weken opnemen, maar daarna ook nog eens een keer vakantie willen gaan opnemen. Ja, dan ben je er zo 2, 3 maanden tussenuit.
Ja.
Ja, en dan heb je wel, zeker bij de kleinere werkgevers, die daar moeilijk over gaan doen. Die
Ja.
gaan zeggen, ja, sorry, maar ik kan jou echt niet zo lang missen.
Nee, dat kan ik me ook ergens voorstellen. Het is altijd een soort, ik kan het me vanuit beide voorstellen. Ik kan me voorstellen dat de werknemer denkt van nou. Ja, het kan, dus waarom zou ik het niet doen? Maar aan de andere kant, als je inderdaad een duurzame relatie met je werkgever wil, dan is het wel de vraag of het handig is om dat te doen.
Ja. Ja, of je zal het echt heel goed van tevoren moeten plannen. En met je werkgever moeten afstemmen van, goh, weet je, welke periode komt er voor jou het beste uit? Wanneer is het rustig op bedrijf? Kunnen we van tevoren bijvoorbeeld een invaller regelen die de komende 3 maanden tijdelijk mijn werkzaamheden overpakt? Weet je, dan doe je het echt in afstemming.
Ja.
Maar ik denk dat je dit gewoon zo neerlegt bij een werkgever, dat je niet in dank wordt afgenomen.
Nee, dat is ook weer heel begrijpelijk.
Ja.
Ja, interessant. En heb jij nog, als we het over jou persoonlijk hebben, heb jij een soort advies wat je aan de luisteraar mee wilt geven? Mag ook vanuit je werkperspectief zijn overigens, maar een advies waarvan je zegt, ja, dit zou ik elke ouder wel mee willen geven.
En op welk vlak? Op opvoedingsvlak? Vind ik al
Nou,
zo'n
mag
lastig.
beide. Of op werk-privé-balans, opvoedingsvlak. Maar echt iets waarvan jij denkt van... Nou, net gaf je natuurlijk eigenlijk ook al aan van dat jij het gewoon doet. En dat je die structuur heel erg aanbrengt. Maar is er nog zoiets waarvan je denkt van ja, dit doe ik. Of dit zie ik in de praktijk veel gebeuren. Waarvan ik denk, ja, dit zouden meer ouders moeten weten.
Ja, ik weet dat. Weet je, het is heel persoonlijk, hè? Weet je, wat mijn advies is, kunnen sommige mensen heel anders ervaren, omdat ze het bijvoorbeeld wel heel belangrijk vinden om volledig bij de kinderen te zijn. Ik krijg bijvoorbeeld best wel vaak opmerkingen over, ja, maar jij werkt 4 dagen in de week en dan moet je kinderen zoveel missen.
Oh ja. Yeah.
En dan denk ik, ja, dat klopt. Aan de ene kant heb ik het financieel ook nodig, maar aan de andere kant. Geloof ik ook echt wel dat ik ze iets kan bieden. Want in de tijd dat ik er voor ze ben, ben ik er ook volledig voor ze. Dus ja, dat is een hele persoonlijke keuze. Sommige mensen zeggen, nou, ik vind 3 dagen echt het maximum en dan wil ik bij mijn kinderen zijn. Dus dat is een afweging die je maakt. Ja, en ook kinderopvang. Sommige mensen zijn daar zo op tegen om kinderen naar de kinderopvang te doen. Mijn kinderen zijn eigenlijk altijd vanaf 4 maanden ongeveer, 4,5 maanden denk ik, naar de kinderopvang gegaan. En ik heb er geen seconde spijt van. Ze leren daar zoveel, zo sociaal. En misschien ook omdat het bij ons heel kleinschalig is. Het zit in de school. Dat ik er zo goed gevoel bij heb. Maar ik vind het fijner dan mijn kinderen thuis houden. Als ik zie wat zij daar leren. De veiligheid die daar geboden wordt. Maar ook het samenspelen, samen delen. Andere speeltechnieken. Ja, ik ben daar gewoon echt wel fan van. Dus ik ben heel blij dat ze dat hebben gehad. Maar ook dat is weer heel persoonlijk. Dus ik vind het lastig om daar... Iets over tegen andere ouders te zeggen van, nou weet je, dit zou je moeten doen of dat zou je moeten doen. Ik weet wel, en dat is wel mijn persoonlijke perceptie, is dat waar een wil is een weg, is mijn ervaring. En dat er zoveel meer mogelijk is dan dat je denkt. Ik hoor heel vaak van ouders, ja, maar dat kan niet omdat ik kinderen heb, of dit zou niet lukken, of dat kan ik niet, of ik ga nu alles op een laag pitje zetten omdat mijn kinderen klein zijn. Ik heb mezelf nooit tegen laten houden. Niet in vakanties. Ik ben afgelopen zomer ben met 4 kinderen naar Curaçao gegaan. 9 uur vliegen.
Wauw, ja.
Ik denk dat menig mens denkt, je bent niet goed. Maar het gaat, weet je. Ik geloof ook wel dat als je kinderen dat vanaf begin, vanaf kleins af aan leert, dat ze daarin ook wel meegroeien. En dan heb ik echt wel mijn uitdagingen als ik overal ben. Of als ik op Schiphol sta, ik moet 4 kinderen in het gereel houden. Dat zijn uitdagingen. Maar ik laat me daardoor niet tegenhouden. Het is dus niet dat ik zeg van, oh, maar daardoor ga ik niet op vakantie. Of als ik met 4 kinderen naar zwemles moet. Of met 4 kinderen naar een pretpark ga. Ik ga gewoon met 4 kinderen een weekend naar de Efteling. Ja, in mijn eentje. Ja, daar draai ik mijn hand niet voor om. Als zij genieten en plezier hebben, dan geniet ik ook. En ja, dat meer loslaat en gewoon dingen doen. Ja, misschien dat ze tip kunnen meekrijgen.
Nou, echt super inspirerend. Ik vind dat echt, ja, nogmaals, jij doet het tussen haakjes gewoon. Maar ik weet, nou, dat het niet gewoon is. En dat het
Nee.
echt wel, ja, flink pittig is. En inderdaad, ik ben het met je eens dat als je iets doet, dan ervaar je ook hoe het voor je is. Maar neem niet weg dat het, ja, dat het niet niks is. En ik vind het een heel mooi advies wat je ook zegt. Want dat proef ik er ook uit van, ja, blijf gewoon bij je gevoel ook. En voor jou
Ja.
voelt de opvang goed, het kinderdagverblijf voor een ander voelt wat anders goed. En ik denk zelf ook dat dat inderdaad het belangrijkste is.
Maar cijfer jezelf niet weg. Weet je, ga gewoon de dingen doen die je eigenlijk al wilde. Weet je, dan als ik een vriendin spreek en die zegt, ik kan bijvoorbeeld de opleiding niet doen omdat ik een kleine heb. En dan zeg ik, jawel, dat kan. Waarom zou dat niet kunnen? Ga gewoon die opleiding doen. Ja, de kleine gaat naar school, die zal misschien eventueel naar opa, oma of naar de kinderopvang kunnen. Het kan. Hetzelfde als met een bepaalde carrière. Overal zie ik wel, als je het dan uiteindelijk gaat doen, dan vindt zich uiteindelijk ook wel de weg hoe dat dan gaat met de kinderen. In plaats van dat je jezelf laat tegenhouden. En dat neemt niet weg. Ik heb voldoende uitdagingen. Als ik ga kijken met. Vond het zo grappig. Er was zo'n filmpje, was het laatst van NOS, oogappels. En dan had die moeder, die sprak dat zo mooi uit met alles wat een moeder moet doen.
Ja.
En dat gaat inderdaad van niet alleen maar naar school brengen of de kinderen het ontbijt maken, tasjes maken, maar ook naar het consultatiebureau, ook naar zwemlessen, ook naar sporten, ook naar verjaardagen van kinderen. Onthouden welke cadeautjes ze moet geven. Dan moeten ze weer iets naar school meenemen. Dan zoeken ze hulpouders op school. Dan is je kind weer ziek. Er is van alles, die ballen die je omhoog moet houden. En dat vind ik nog het meest lastige, denk ik, het onthouden. Ik voel me soms zo'n slechte moeder. Als ze dan weer hebben, dan hadden ze bijvoorbeeld laatst hadden ze iets op school, dan mochten ze, dat was het dierendag was het, mochten ze een knuffel mee naar school nemen. Ja, weet je, ik moet die dingen direct, als daar bij mij in de app een berichtje komt van die en die dag moeten ze laarzen aan of die en die dag moeten ze knuffel meenemen. Ik moet dat keer 3 onthouden en in de app zetten bij mij in mijn
Ja.
agenda. Ja, en daar glipt wel iets tussendoor dat ik denk, oh, dan kom ik op school, denk ze hadden een knuffel mee kunnen nemen. Ja, dan voel je weer echt een belabberde moeder. Maar dan heb ik dat 1 seconde en dan leg ik dat ook echt uit aan mijn dochter van ja, sorry. Weet je, misschien kun je even kijken bij de kinderopvang, want dan kunnen ze binnen doorlopen. Of daar een knuffel ligt, neem die mee, ik ben hem vergeten. En dan is het klaar, laat ik het ook los. Vroeger zou ik er echt, bij mijn eerste zou ik erom janken en denken, oh wat slechte moeder ben ik en ik ben hem vergeten. En nu ga ik er wel heel praktisch mee om van ja, het zij zo, ik kan niet al die
Ja.
ballen hoog houden.
Ja, het is echt, het werkt relativerend dan in dat
Ja,
opzicht. Dat
ja.
kan ik me heel goed voorstellen.
Ja, het is niet anders, weet je. En die kinderen snappen het ook. Als ik het echt uitleg aan de kinderen van, ik moet nu echt naar werk. Ik kan niet terugrijden om nu je laarzen te gaan halen, bij wijze van, want dan hebben ze weer een herfstwandeling, weet ik het wat.
Ja.
Ja, weet je, het zij zo. Dat lost zich ook wel weer op en dat komt wel weer goed op school. Maar ik denk dat ouders die het echt perfect willen doen en dat allemaal geregeld willen hebben en carrière maken en een opleiding doen en een goede huismoeder zijn. Ja, ergens moet je een keer een bal kunnen laten vallen.
Ja, nou, mooi.
Ja.
Heel mooi gezegd. Als mensen jou willen volgen, waar kan dat?
Ik heb een Instagram-account, wetenswaardig-hr, moet ik dat goed zeggen. Daar kun je mij volgen op Instagram. En ik ben ook heel actief op LinkedIn. En volgens mij is dat gewoon, ja, ik denk als je op LinkedIn op Chantal Jansen zoekt, dan kom je wel bij mij. Of op wetenswaardig, dan ga je me ook wel vinden op LinkedIn. En daar post ik ook wel heel veel advies over personeelszaken, over arbeidsrecht, maar ook persoonlijke dingen. Ik heb vorige week iets gepost op LinkedIn over dat ik ben afgewezen bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering omdat ik te dik ben. Ja, dat post ik ook.
Oh, wauw, ja.
Ja,
Dat,
dus
terwijl,
ik vind dat leuk om te delen.
ja, oh, heel, heel interessant en inspirerend. Ik zal de linkjes ook even in de show notes zetten, dus dan kan iedereen daar op klikken en jou daar op beide kanalen gaan volgen.
Superleuk.
Super bedankt, Chantal, voor jouw openhartigheid. En nou, nogmaals, ik vond het echt heel inspirerend om je zo in deze podcast te hebben. Dus dank je wel daarvoor.
Graag gedaan. Ik vond het ook superleuk om te doen. Ja, jij ook bedankt.
Fijn. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Mocht je het nou waardevol hebben gevonden, vergeet dan niet om een sterrenreview achter te laten. En daarmee help je mij enorm en zorg je er ook voor dat deze podcast nog beter gevonden wordt door nog meer ambitieuze ouders. Ik wens je voor nu een hele fijne dag en ik zie je graag terug bij een volgende aflevering.